En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Deze aflevering gaat over emotioneel volwassen zijn. En dat houdt eigenlijk in dat je toch wel bepaalde inzichten hebt die je misschien als je jonger hebt niet hebt. Die je best wel verder kunnen brengen in het leven. En eigenlijk heb ik een Instagram post gevonden waar ik door geïnspireerd werd, waarin dus 7 tekenen werden benoemd die aangeven dat je emotioneel volwassen bent. Die 7 tekenen ga ik hierin bespreken. Ik zal het linkje naar de post ook eventjes in de show notes, zoals mensen dat zeggen. Ik zeg het eigenlijk altijd beschrijving van de aflevering zetten. Dan kan je die nog even kijken, maar daar gaan we het dus straks over hebben. Dus daar kan je alvast naar uitkijken. Ik wilde deze aflevering even beginnen met iets nieuws. Dit is een tip die ik via mijn Instagram stories had gekregen. Ik ben natuurlijk altijd op zoek naar manieren om de podcast leuker, beter te maken. En toen zei iemand van, ik zou het wel leuk vinden als je aan het begin van de aflevering meer over je persoonlijke leven vertelt. En bijvoorbeeld een hoogtepunt en een dieptepunt benoemt. Dus dat is iets wat ik nu terugkerend wil gaan doen. Het is vandaag, even kijken, dinsdag 26 januari, als ik dit opneem. En als ik terugkijk naar afgelopen week, het is natuurlijk een week waarin we in een lockdown zitten. De avondklok is ingegaan, daar kom ik straks bij het dieptepunt nog wel eventjes op. Maar het zijn dus ook weken waarin niet zo heel veel gebeurt. En als er dan dus wel iets gebeurt, dan staat dat ook het meest op mijn netvlies. En is het ook soort van het hoogtepunt van mijn week, omdat er dus iets is gebeurd. Afgelopen donderdag, dat is misschien wel een leuke anekdote om even te vertellen, ging ik namelijk met een vriendinnetje wandelen. En we hadden bij het Vondelpark afgesproken, dacht ik. Dus ik was daar naartoe gelopen en ik stond daar te wachten. En toen kwam ze niet. Dus toen ging ik even kijken in onze WhatsApp-conversatie. Toen bleek dat we echt in het centrum van de stad hadden afgesproken. En het zou nog een half uur lopen zijn voordat ik daar zou zijn. Dacht ik, ga ik nou teruglopen naar mijn huis en mijn fiets pakken? En dan ben ik ook weer heel lang bezig. En toevallig had ik die week daarvoor de Felix-app geïnstalleerd. Ik zag namelijk steeds vaker Felix-scooters in de stad staan. Dat zijn van die elektrische scooters die kan openen met een app en dan kan gebruiken en dus gewoon weer neerzetten waar je stopt. En er staan er zoveel in de stad. Ik dacht, het kan ook best wel handig zijn om daarmee jezelf te verplaatsen door de stad. Het enige probleem is dat ik echt 10 jaar geleden voor het laatst op een scooter heb gezeten. En dat was ook precies maar 1 keertje dat ik zelf aan het stuur zat. Maar ik was in Stockholm vorig jaar en daar had je hetzelfde idee, maar dan met elektrische stepjes. En dat vond ik zo fantastisch dat ik dacht, wij hebben geen elektrische stepjes, maar wel die scooters. Dus ik wilde het toch een keer gaan doen. Dus ik dacht, dan ga ik zo'n scooter opzoeken. Er stond natuurlijk precies niet eentje bij mij in de buurt. Dus ik ging, moest nog 10 minuutjes lopen. Toen had ik er eentje. Dus ik op de app klik op reserveren. Dan is die van jou. En dan moet je je helm pakken. Helm is verplicht in Amsterdam. Dus ik probeerde zo'n bak op de achterkant open te maken waar dan dus die scooter in, of die helm in zaten. Die knop, die deed het niet. Dus ik heb zitten klooien en ik kreeg het maar niet voor elkaar. Toen dacht ik, misschien is deze stuk. Weer 5 minuten gaan lopen naar een andere scooter, had ik weer precies hetzelfde probleem. Dus toen ben ik online gaan zoeken en in de FAQ van Felix gaan kijken. Toen bleek dus dat je na het reserveren ook nog op activeren moet klikken. En dan is hij dus echt van jou en dan kan je hem dus openmaken en werkt die knop dus ook. Toen had ik dus de helm. En die scooter die stond vlakbij een pleintje. Een pleintje waar basisschoolkinderen aan het spelen waren. En die zagen mij natuurlijk al een beetje kutten met dat ding. En toen had ik hem uiteindelijk geactiveerd. Ik had mijn helm op. En toen moest ik hem van de standaard afhalen. Dus dat deed ik. Dat ging op zich goed. Ik had alleen niet beseft hoe zwaar zo'n ding is. Ik had een stepje in mijn hoofd natuurlijk. Heel stom. Dus dat ding was zo zwaar. En hij stond naast een auto. Toen viel hij tegen de auto aan. Gelukkig heel zachtjes, want ik kon hem nog half tegenhouden, dus het had geen schade opgeleverd. Maar die kinderen die zaten mij natuurlijk keihard uit te lachen en te wijzen. Ik zo terugzwaaien, haha, superleuk. Uiteindelijk weer overeind gekregen en toen gaan rijden en dat ging gelukkig helemaal goed. Er zijn wel heel veel straten in Amsterdam waar je met de scooter niet in mag, kwam ik achter. En je kan je mobiel in zo'n houder zetten. Maar dan kan je niet een scooterroute aanzetten. Je kan alleen fietsroute, dus dat had ik dat maar gedaan. Maar uiteindelijk heb ik dus echt heel de stad ongeveer doorkruist. Door de kou viel mijn mobiel toen ook nog uit, waardoor ik dacht, oh, nu gaat misschien de scooter ook wel opeens stoppen. Dat was gelukkig niet het geval. Uiteindelijk kon ik uit mijn hoofd gelukkig nog de route vinden naar die vriendin van mij. En dat was bij haar kantoor, dus daar kon ik ook mijn mobiel opladen en de scooter uitzetten. Dus nou ja, dat was mijn avontuur met de Felix-scooter. Ik heb ook nog een heel leuk aandenken op mijn been, een blauwe plek. Maar ja, misschien zou je zeggen, is dat dan niet het dieptepunt van je week? Maar ik vond het eigenlijk, omdat ik dus zo weinig meemaak, was dat eigenlijk best wel een grappig avontuur. Weer even iets nieuws wat ik heb gedaan, want de dagen beginnen natuurlijk ook allemaal een beetje op elkaar te lijken. En ik heb de terugweg teruggelopen, 50 minuten. Maar dat was ook omdat ik op zich wel zin had om te wandelen. Ik denk dat ik echt nog wel een keertje, nu ik weet hoe alles werkt, met die Felix scooter aan de gang ga. Want ik vond het wel echt een ideale manier om jezelf door de stad heen te verplaatsen. Want ik woon toch iets verder uit het centrum. En soms dan wil je dan wel naar het centrum, maar dan is het gewoon te lang fietsen en ben je te lui. En op deze manier kan je dan toch wat meer van de stad zien. Dus ik vind het toch wel voor herhaling vatbaar. Dan het dieptepunt van mijn week. En dat was denk ik gisterochtend, maandagochtend. Toen werd ik wakker met het nieuws van alle protesten die er zijn geweest vanwege de lockdown. Je zal het vast niet, of vanwege de avondklok, je zal het vast niet gemist hebben dat er, niet alleen, ook vanochtend hoorde ik het weer in het nieuws, dat ook gisteravond er rellen zijn geweest op verschillende plekken door Nederland. Eigenlijk meer dan ik had verwacht. Ik dacht misschien is het alleen in Amsterdam en Den Haag en Rotterdam. Een beetje in de Randstad. Maar echt door heel Nederland zijn er rellen geweest vanwege de avondklok. Dat niet alleen, er zijn ook heel veel dingen vernietigd. Er zijn is ingebroken in winkels, in supermarkten. Zelfs ziekenhuizen hebben ze stenen naar gegooid. De politie is vuurwerk opgegooid. Het is echt bizar. ME moest overal aan te pas komen. We hebben waterkanonnen gebruikt. Nou, de beelden die je op het nieuws zag, deden me gewoon echt denken aan wat je in Amerika ziet. En dat was ook eigenlijk mijn gedachte toen ik ze zag. Van, oh, dit zijn beelden uit Amerika. En toen ik besefte dat het allemaal die avond had plaatsgevonden in Nederland, schaamde ik me toch wel een beetje kapot voor de reactie die op zo'n avondklok komt. Ik vind het echt bizar dat mensen met zoveel geweld en eigenlijk gewoon totaal geen respect de dingen zijn gaan doen die ze zijn gaan doen. Dat is eigenlijk altijd mijn eerste reactie als er zoiets heftigs gebeurt, dat ik me heel boos over maak, dat ik eigenlijk ook met een heel naar gevoel mijn dag inga. Dat ik gewoon niet zo goed kan begrijpen waar die acties vandaan komen. Uiteindelijk zag ik wel een bericht van Kai Gorgels op zijn Instagram, die een fragment van Peter R. de Vries deelde bij RTL Boulevard. En eigenlijk zei hij van, of Peter R. de Vries in dat fragment van, ja, ik ben niet zo heel erg verbaasd over dat dit is gebeurd. Want eigenlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg wat je ziet. Want er zijn heel veel mensen in Nederland die het niet eens zijn met de maatregelen die nu zijn voor corona. Mensen die hun winkel naar de knoppen hebben zien gaan. Die gewoon niet meer weten waar ze de energie vandaan moeten halen om verder te leven en om, nou ja, weer de positieve kant op te krijgen. En elke maatregel die er dan bij komt, die is eigenlijk, nou, dit was dan de druppel die de emmer deed overlopen voor heel veel mensen. En zo had ik er misschien nog niet helemaal over nagedacht. Ik ben misschien best wel privileged op dat punt, dat ik gewoon in een goede situatie zit. Ik heb een baan, ik heb een huis, ik heb lieve mensen om me heen. Weet je, ik heb niet zo heel veel zorg. Maar als je echt al heel veel zorgen hebt en dit komt er nog eens bij. En absoluut vat dit niet op als dat ik excuses maak voor hun gedrag. Absoluut niet. Ik vind ook zeker dat ze allemaal bestraft moeten worden. Maar ik vind het altijd wel heel belangrijk om te beseffen waar dit gedrag vandaan komt. En dat altijd wel in je achterhoofd te houden. En het feit is nou eenmaal dat er in Nederland heel veel mensen niet eens zijn met hoe er, ja, met wat het beleid is rondom het coronavirus. En ik denk ook niet dat er iets aan te doen is, want hoe ga je de keuze maken? Hoe ga je al die mensen tevreden houden en tegelijkertijd het aantal coronabesmettingen terug laten lopen? Ik denk dat dit misschien wel onontkoombaar was. Ik weet het niet, maar het is wel iets waar ik de afgelopen dagen heel veel in mijn hoofd mee bezig ben geweest. En wat toch ook wel wat negatieve gedachten met zich meebrengt, waar ik me soms echt eventjes uit moet schudden en om weer iets positiefs van mijn dag te maken. Ik heb ook daar zo'n post over gedaan op mijn Instagram-account Kelly Batist-laagstreepje, als je dat interessant vindt om te bekijken. Dat was mijn hoogtepunt en dieptepunt. Laten we nu dan naar het lekker loeren blokje gaan, waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem. We gaan nog heel even door over de protesten, over de coronamaatregelen. Want er was iemand die zich heel erg geroepen voelde om verslag te doen van de protesten. En dat was Dave Roelvink. Ik weet niet wat het is met die man, maar die is gek op sensatie blijkbaar. Die is dus op het Museumplein gaan staan om verslag te doen. Die is live gegaan op Instagram om iedereen te laten zien. Misschien heb je de beelden er wel van gezien, anders dan moet je het misschien even opzoeken online. Hij is gewoon heel grappig, maar dat verwart mij dan ook een beetje, omdat ik denk van ja, laat dit nou over aan de journalisten en ga vooral niet nog meer sensatie hiervan maken dan er al is, weet je wel. Je jut natuurlijk ook weer mensen op door live te gaan en je maakt er een soort van evenement van, waardoor er misschien wel nog meer mensen op af kunnen komen of mensen het vet gaan vinden wat er allemaal gebeurt. Dus ik weet niet, ik vond daar wat van. Maar ik vond het wel bijzonder dat zo'n BN'er zich hier compleet in ging mengen en RTL Boulevard die beschouwde hem ook soort van als een bron, die ging hem dan uitlichten en volgens mij ook nog bellen. En ik dacht, nou ja, oké. Het volgende nieuwtje is dat, deze vond ik wel grappig. Misschien ken je wel de actrice Lily Reinhardt. Ik spreek haar naam waarschijnlijk verkeerd uit, maar zij speelt in Riverdale. Dat is die blonde actrice. En als jij celebrity bent, dan geef je natuurlijk heel veel interviews. Nou is er dus een meisje en die is imitator van die Lily Reinhardt. En zij heeft dus gedaan alsof zij haar was. Ze heeft zelfs een nep agent in het complot betrokken. En zij heeft dus 2 interviews gedaan als Lily Reinhardt, die dus ook daadwerkelijk gepubliceerd zijn. Namelijk in 17 Magazine en The Daily Express, wat toch allebei best wel grote namen zijn. Dat is dus ook gewoon echt gepubliceerd. En Lily Reinhardt is toen naar hem toe gegaan en is gezegd, jongens, ik heb dit interview niet met jullie gedaan. Ik weet niet hoe jullie hier aankomen, maar ik was het niet. Uiteindelijk blijkt dat dus een nepper te zijn en die bladen hebben ook hun excuses aangeboden. Ze waren allemaal heel erg in de war hiervan en ik vind het dan op zich ook wel grappig dat het dus gewoon iemand echt gelukt is om haar na te doen en dat die bladen dat niet door hebben gehad. Ik heb wel gehoord dat het een interview is dat waarschijnlijk via telefoon of e-mail is gegaan. Waarschijnlijk telefoon, dus dan is haar stem wel goed nagedaan, maar goed, het zou nog intenser zijn als dus ook daadwerkelijk iemand zeg maar face-to-face haar had nagedaan en ze het gewoon niet door hadden gehad. Dat is niet het geval, maar toch dat iemand die gewoon publicaties krijgt in die bladen. Er is overigens niks geks gezegd in die interviews, dus het was ook niet kwaad bedoeld, denk ik, maar gewoon iets wat diegene als bucketlist doel had of zo, denk ik. Derde nieuwtje is dat boerin Steffi is bevallen. Steffi en Roel, toch wel een van mijn favoriete koppels van Boer Zoekt Vrouw. En eerder zei ik al in een podcastaflevering dat zij zwanger was. En inmiddels is zij dus bevallen van een dochtertje. En het meisje heet Sterre. Er staat ook een foto op haar Instagram van het babytje. Ja, ik vind hun echt gewoon super cute samen. En dat zij dan nu ook een kindje hebben. Ik weet niet, ik vind het heel mooi als relaties die ontstaan in een tv-programma dat ik kijk, dan ook daadwerkelijk succesvol zijn. In tegenstelling tot Love Island, wat ik natuurlijk ook kijk. En daar gaat iedereen ongeveer uit elkaar nadat het programma is afgelopen. Dus dan is dit altijd wel heel leuk nieuws. Tot slot, iets over Sonny. Sonny is natuurlijk het figuur van Temptation Island dit seizoen. Hij is nu uit het programma gestapt, want zijn vriendinnetje heeft een nieuwe relatie gekregen op het andere eiland. En ja, voor hem is zijn proces tussen aanhalingstekens klaar. Zo zei hij het en zo, hij is dus naar huis gegaan, wat ik wel jammer vind, want zij hebben dus niet elkaar nog gezien nadat alles is gebeurd, of dat is in ieder geval niet vastgelegd. Maar ja, Sonny was natuurlijk wel een heel bijzonder figuur. Hij had het alleen maar over dat hij mensen wilde helpen en dat ze die JD, dat hij al 3 jaar hulp aan haar had geboden en dat zij zijn zijwieltjes was of dat hij de zijwieltjes aan haar gaf. Nou ja, ik denk dan toch ook weer van waar komt dit dan vandaan dat jij zo bent? Nou, hij heeft een boekje open gedaan. Hij vertelde namelijk dat zijn rugzak best pittig is. Wat is nou gebeurd? Op zijn 19e, vlak nadat hij een eigen zaak was begonnen, pleegde zijn vader zelfmoord. Hij zegt daar ook over in een interview: ik moest mezelf toen echt weer omhoog boksen. En daar komt dan dus ook de behoefte uit voort om anderen te willen helpen. Hij zegt: ik heb zelf nooit hulp gehad. Ik ben van mening dat je als partners voor elkaar moet doen. Elkaar aanvullen. Dat bedoel ik ook met zijwieltjes. Je hoort elkaar te helpen. Daarvoor ben je partners. Maar ja, daar is hij dus waarschijnlijk een beetje in doorgeslagen. Zo blijkt uit het programma. Maar dus niet zonder reden. Ik kan me wel voorstellen dat als jouw vader zelfmoord pleegt en je hem eigenlijk op dat moment het hardste nodig had en je dan dus zo erg voor jezelf moet gaan zorgen, dat ook wel impact kan hebben op de rest van je leven en op de relaties die je daarna gaat hebben. Dus ik vond dit wel mooi de context scheppen eigenlijk van hoe iemand is en dat we ook niet te hard moeten oordelen over hoe hij was in het programma. Dat waren de lekker loeren nieuwtjes. Dan gaan we nu door naar het Elke Elletje waarin ik lees, kijk en luistertips geef. De leestip is dus nog het boekenclub van deze maand, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ik heb al uitgebreid besproken waar dit boek over gaat in vorige afleveringen. Aankomende maandag heb ik met de mensen die het boek hebben gelezen een boekbespreking. Superleuk, dat gaan we weer live doen via Zoom of Skype, whatever. En volgende week zal ik dan kort eventjes vertellen wat we allemaal van het boek vonden. Maandag is het ook 1 februari en gaat er dus weer een nieuw boek van start. En dat nieuwe boek is Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, van Titia Hogendoorn en Nienke Schuitenmaker. Dat is een heel klein boekje dat gaat over de Tweede Kamerverkiezingen die er natuurlijk in maart aanzien te komen. Daarom wilde ik heel graag dit boek in februari met jullie lezen, omdat er echt hele handige informatie in staat. Gewoon, hoe, weet je, over politiek, misschien merk je dat wel eens in discussies, wordt heel vaak politiek besproken en dan worden er allemaal termen gebruikt en eigenlijk doet iedereen alsof ze precies weten waar ze het over hebben. En soms dan kan ik me dan wel eens heel onzeker voelen van, oh, ik snap het eigenlijk allemaal niet per se heel goed. En eigenlijk in dit boekje wordt precies uitgelegd wat elk woord betekent, van kabinet tot minister, tot wat is nou, waar bestaat de Tweede Kamer uit en de Eerste Kamer, en waarom heet de Eerste Kamer de Eerste Kamer, maar leggen we meer nadruk op de Tweede Kamer. Allemaal van dat soort dingen wordt heel goed uitgelegd. En ook over het stemmen zelf, hoe je kan bepalen waar je op moet gaan stemmen, waar je rekening mee moet houden als je gaat stemmen, hoe je eventueel ook strategisch kan stemmen, bijvoorbeeld als je meer vrouwen in de politiek wilt hebben, hoe je dan zo kan stemmen dat er ook meer vrouwen in komen. Super handig boekje en ik vind het echt een leestip voor iedereen. Dus daarom wordt dit het boekje, het boek van de maand. En wat wel heel erg leuk is, is dat over 2 weken er een aflevering online komt met de schrijvers. Dus zorg dat je dan in ieder geval al een deel van het boek hebt gelezen. Dan weet je ook een beetje hoe en wat. Want ik heb dus vorige week een aflevering opgenomen met Titia Hoogendoorn en Nienke Schuitenmaker. Heel leuk, die waren bij mij thuis geweest. Als je mij op de podcast op Instagram volgt, @watikwoudatwispodcast, dan heb je dat als het goed is gezien. En dat is een hele leuke aflevering geworden waarin ze echt wat meer vertellen over het hoe, wat en waarom. En ik leg hen ook een aantal politieke stellingen voor. Dus daar kan je alvast naar uitkijken, maar ga ondertussen dit boekje kopen. Hij kost maar 8 of 9 euro uit mijn hoofd. En als je het e-book neemt, dan is hij nog goedkoper. Dus ja, ga dit boekje in ieder geval met mij lezen. En dat is de leestip van de maand februari. Dan ga ik door naar de kijktip. Mijn vriend en ik zijn Breaking Bad aan het kijken. Misschien heb ik dat al gezegd, maar dat is natuurlijk een hele oude serie. Fantastisch. Ik weet niet waarom ik die niet eerder heb gekeken op het moment dat het echt nog een big deal was en iedereen het erover had. Maar nu we het aan het kijken zijn, je merkt wel dat de afleveringen wat ouder zijn. Maar het zit zo ontzettend goed in elkaar. Het gaat dus over een scheikundeleraar die met een oud student van hem gaat samenwerken om drugs te verkopen. Want als scheikundeleraar weet hij dus precies hoe je meth moet maken. En die student die gaat dat dan verkopen. En de reden dat hij dat doet is omdat hij heeft gewoon een gezin. Maar hij heeft te horen gekregen dat hij terminaal ziek is. Dat hij kanker heeft. En hij wil zijn gezin gewoon heel goed achterlaten. Dus hij heeft het geld enerzijds nodig om zijn behandelingen te betalen. En anderzijds omdat hij een potje wil achterlaten voor zijn gezin. Nou, dan gaat er natuurlijk van alles mis in dat hele proces en het zit gewoon echt steengoed in elkaar. Dus als je die nog nooit hebt gezien, ga die zeker kijken, maar ik denk dat je hem al gezien hebt. Een andere tip die ik nog wil geven is Anne with an E. Deze kreeg ik als tip een tijdje geleden van een van jullie via mijn Instagram. En vind ik echt een hele goede serie. Het is ook een boek en er is dus ook een serie van op Netflix, staat die. En ik zal even voorlezen waar die over gaat. Anne with an E gaat over de wees Anne Shirley met een ongelukkige jeugd in instellingen en opvanggezinnen. Op een dag wordt ze naar de geharde, ongehuwde Marilla Cuthbert en haar zachtmoedige broer Matthew Cuthbert ter adoptie gestuurd. Die hadden echter een jongen verwacht, geen meisje, waardoor de opbouw van een relatie in het begin zeer moeizaam verloopt. Het speelt zich af op Green Gables, dat in Avonlea ligt. Anne is een buitengewoon meisje in het conservatieve Avonlea. Wordt dit niet direct gewaardeerd door zowel leeftijdsgenoten als de volwassenen in het dorp. Daar laat ik het even bij. Gaat nog verder. Maar ik denk dat je zo wel genoeg weet om te bepalen of je het ook leuk gaat vinden of niet. Ik vind vooral de persoonlijkheid van dat meisje echt heel grappig. Zij is zo extravagant en fantasierijk. En ja, daar is het hele dorp eigenlijk een beetje van in shock. Want iedereen is best wel gereserveerd daar. En dat maakt het best wel leuk om naar te kijken. Dus ik ben nu bij aflevering 4 of zo. En ik vind hem best wel tof. Dus misschien is dat ook een tip voor jou. Tot slot wil ik naar de luistertip gaan. En wat wel heel leuk is, is dat ik deze week de luistertip uit handen mag geven. Namelijk aan de jongens van de Muziekologie podcast. Wij hebben een leuke samenwerking. Dus ik ben te horen in hun podcast en zij in die van mij. En zij praten in hun podcast dus heel veel over muziek. Dus vandaar ook logisch dat zij de luistertip geven deze week. Dus hier komt ie.
Hallo, wij zijn Nick en Martin van de podcastserie Muziekologie, de wekelijkse podcast met de beste muziekverhalen. En deze week zijn wij de luistertip. Jij weet welke tip het is, toch, Nick?
Ja, de luistertip van deze week is een single geschreven door 4 vrienden, 4 artiesten die een weekend op Ameland hebben gezeten om in een bungalowhuisje samen muziek te schrijven. We hebben het over Maan, Typhoon, Acta en de Munich. En het nummer dat ze geschreven hebben is het nummer Als ik je weer zie. En dit nummer gaat eigenlijk over vriendschap. Dat je elkaar mist in tijden van corona, wanneer je elkaar wat minder ziet.
Ja, dat is toch een beetje het nadeel van deze tijd volgens mij. Dat je elkaar toch wat minder kan zien en minder leuke dingen kan gaan doen. En dit nummer, ja, dat vertolkt eigenlijk op een hele goede manier het gevoel dat je inderdaad graag je vrienden wil gaan zien.
Ja, want eigenlijk En daar slaat dit nummer wel heel mooi bij aan. Als je je soms eenzaam voelt of je vrienden mist, draai dan gewoon lekker muziek waar je vrolijk van wordt. Draai dan die lekkere foute popmuziek of die foute hitjes uit de jaren 90. Dat je denkt van, weet je, het is gewoon slechte, foute muziek, maar ik word er gewoon heel blij van.
En als je het nummer van Maan, Typhoon, Agda en de Munnik een heel leuk nummer vindt, dan hebben we misschien ook nog wel een tip voor je. Omdat
in onze podcast Muzikologie wij onder andere een aflevering hebben waarin we de invloed van Nederlandstalige popmuziek op de top 40 bespreken. En kleine hint, die invloed is heel groot.
Dus ik zou zeggen, luister het nummer eens als ik je weer zie van Maan, Typhoon en Agda en de Munnik. En bel je vrienden eens op om te laten merken dat je aan ze denkt.
Nou, thanks voor de tip jongens, superleuk. Trouwens nog een kleine opmerking. Vanaf volgende week wordt de LKL vervangen, want ik wil het iets algemener gaan maken. Ik noem natuurlijk nu elke week wat de leestip is, oftewel het boekenclubboek. Dat wil ik gewoon één keer in de vier weken ongeveer noemen. Kijktips wil ik er wel inhouden, maar luistertip kom ik ook niet elke week op. En ik wil het eigenlijk gewoon wat breder maken, zodat ik bijvoorbeeld ook tips voor recepten kan delen. Of tips voor workouts, of leuke hotspots, of dingen om te doen. Dus ik heb ook gevraagd op Instagram van wat voor naam ik daar aan moet geven. En daar twijfel ik nog een beetje over. Misschien ga ik wel een polletje in mijn Instagram stories gooien. Maar dat wordt dus wat breder vanaf volgende week, dan weet je dat alvast. Oké, laten we nu doorgaan naar het hoofdonderwerp. En dat is 7 tekenen dat je emotioneel volwassen bent. Zoals ik al zei, kwam ik een Instagram post tegen en daarin werden dus die 7 tekenen benoemd. En ik zat die zo te bekijken en toen dacht ik, ja, dit zijn eigenlijk echt dingen die ik door de jaren heen heb geleerd. Of misschien ook wel dingen waar ik op dit moment zelf nog aan werk, maar dingen die ik wel heel erg belangrijk vind. En het past eigenlijk heel goed onder de titel van mijn podcast. Wat ik wou dat ik wist. Dit zijn echt dingen die je leert terwijl je ouder wordt. En ook wel dingen waarvan ik wou dat ik ze eerder had geweten. Dus vandaar ga ik ze nu met jullie doornemen. En zal ik ook eventjes aangeven welke dingen ik al wel goed doe in mijn ogen. Of wat minder goed doe. De allereerste is, je realiseert je dat het slechte gedrag van mensen voortkomt uit angst en onzekerheid in plaats van kwaadaardigheid. Hierdoor vat je het ook minder snel persoonlijk op. Het stomme is dat heel vaak dit besef eigenlijk pas later komt. Ik weet nog wel toen ik eind tiener was, dat ik toen pas een beetje besefte dat de mensen die echt pestkoppen waren op mijn basisschool en ja, misschien ook nog wel een beetje begin middelbare school, dat mensen waren die gewoon best wel onzeker waren zelf. En ik denk dat als ik dat eerder had geweten, dat het is alsnog natuurlijk geen excuus voor het gedrag dat zij hadden, maar het kan het wel wat minder pijnlijk maken als je begrijpt waar bepaald gedrag vandaan komt en dat het ook tussen aanhalingstekens gewoon maar mensen zijn. En ook is dat iets wat ik nu elke keer als ik bepaald nieuws zie probeer te beseffen, want ik merk dat ook wel eens met bijvoorbeeld mijn vader, die is daar misschien iets eenzijdiger in. En als ik dan als tiener wel eens met hun het nieuws zat te kijken, dan hadden ze best wel snel hun oordeel klaar over wat ze zagen op tv. En dan probeerde ik altijd wel, in ieder geval dat heb ik dus door de jaren heen geleerd, om ook te denken van waarom doen deze mensen dat dan? En dat is iets dat eigenlijk heel weinig in het nieuws wordt benoemd. Wat het motief is, de motivatie is. Het wordt heel feitelijk verteld, wat op zich logisch is, want het is weinig tijd. Maar dat is misschien ook waardoor je best wel eenzijdig beeld krijgt soms. En bijvoorbeeld bij het nieuws van de protesten, wat ik in het begin van deze aflevering zei, probeer ook te beseffen van waar komen deze acties vandaan. En opnieuw, dat maakt geen excuus. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat we blijven beseffen dat iedereen bepaalde onzekerheden heeft, bepaalde angsten heeft. En dat niet iedereen simpelweg een slecht mens is. Maar dat er slechte acties kunnen ontstaan vanuit angst en onzekerheid. En we gaan door naar teken nummer 2, en dat is, je bent niet bang om kwetsbaar te zijn bij de mensen van wie je houdt. Je ziet het als een sterkte, niet als een zwakte. Dus nogmaals, je bent niet bang om kwetsbaar te zijn bij de mensen van wie je houdt. Deze is denk ik voor heel veel mensen heel lastig. Ik heb het in ieder geval altijd gehaat om te huilen, zelfs bij mijn ouders. En nog steeds vind ik dat best wel kut, überhaupt om te huilen, maar zeker als er mensen bij zijn, dan doe ik het gewoon liever niet. Ik weet niet wat dat is, waarom ik dan niet mijn emoties wil laten zien. Het is toch heel erg ingebrand in mijn hoofd dat huilen een teken is van zwakte. En dat is ook echt wel iets waar ik aan probeer te werken. Dat ik dat dus niet meer als zwakte, maar als sterkte ga zien. Ik merk het ook dus als andere mensen bij mij in de buurt huilen. Als vriendinnen een boekje open doen over problemen. En ze moeten huilen. Dat ik dan dat het heel snel heel ongemakkelijk vind. En niet zo goed weet hoe ik daarop moet reageren. Terwijl ik aan de andere kant het ook zie als een soort eer. Omdat blijkbaar zijn wij close genoeg dat jij zo jezelf zo kwetsbaar durft te laten zien. En omdat ik dat dan eigenlijk eervol vind dat zij dat bij mij doen, denk ik ook weer van ja, ik zou dat eigenlijk zelf ook vaker moeten doen. Of nou bij mijn ouders is, of bij vriendinnen, of bij mijn vriend. Om gewoon die emoties wat vaker te laten gaan en jezelf wat kwetsbaarder op te stellen. Ik ben benieuwd hoe jullie dit doen, of dat jullie dit hier heel goed in zijn. Ik ken ook veel mensen die veel emotioneler ingesteld zijn als ik en die het heerlijk vinden om te huilen. Dus dit is denk ik ook wel voor iedereen anders. Teken nummer 3. Je leert om zelfverzekerd te zijn. Niet door te realiseren dat je de beste bent, maar door te erkennen dat iedereen net zo verloren en bang is als jij bent. Deze vond ik wel heel herkenbaar, want dit is eigenlijk de reden van mijn podcast. Eigenlijk toen ik besefte dat iedereen ook maar wat deed, toen ging er echt een wereld voor me open. Toen dacht ik ook een beetje van, ja, maar waarom is dat dan zo'n taboe dat we het allemaal maar wat doen? Als ik dat eerder had geweten, dan had ik met zoveel meer nonchalantheid of minder stress eigenlijk mezelf door het leven bewogen. Ik kon me zeker destijds best wel laten intimideren door wat ik om me heen zag. De mijlpalen die mensen behaalden. En ik weet niet, iedereen leek gewoon heel goed te weten waar ze mee bezig waren. En heel doelgericht ook dingen te behalen. Terwijl ik dan zoiets had van, oké, dat is super cool dat jij dat kan, maar ik doe eigenlijk maar wat. En op het moment dat je dat dus weet, dat je erkent dat iedereen eigenlijk, nou, hier staat dan in verloren en bang is, maar laat ik het onzeker noemen, dan geeft dat jezelf ook best wel een boost. Dus je leert daardoor ook om zelfverzekerd te zijn, zoals ze het hier zo zeggen. En ik denk dat ook dat stukje van niet door te realiseren dat je de beste bent, want dat ben je niet in heel veel gevallen, maar door wel naar het beste te streven wat jij kan. En daarbij ook nog steeds te vertrouwen op je eigen kunnen eigenlijk. Dus dat vond ik wel een hele, hele mooie. Oké, dan gaan we door naar teken nummer 4. Als iemand je pijn heeft gedaan, bouw je die emoties niet op en verwacht je niet dat de ander je gedachten kan lezen. Je communiceert het naar de ander. Dus nogmaals, als iemand je pijn heeft gedaan, bouw die emoties niet op. Verwacht niet dat de ander je gedachten kan lezen. Je communiceert het naar de ander. En ik denk dat dit eigenlijk een beetje de sleutel is van de relatie met mijn vriend. Wij spreken echt alles uit naar elkaar. En we bouwen niets op. En daardoor hebben we nog bijna nooit ruzie gehad. En dat is echt fantastisch. Het is ook, het legt zoveel minder druk op je relatie als je dit doet. Als je gewoon alles communiceert naar elkaar. Misschien wel tot aan het irritante toe. Maar dat het allemaal uitgesproken is. Want eerlijk, het leven is al stressvol genoeg. En als je dan ook nog in je thuissituatie, ja, emoties aan het opbouwen bent. En wat dan weer kan uitbarsten tot ruzie. Dan maak je het zelf zoveel moeilijker dan gewoon op het moment dat iets je dwars zit het uit te spreken naar de ander. En ik zou dit echt iedereen adviseren in alle relaties die je hebt. Ook of het nou is met je moeder. Ze zegt iets naars en je denkt, ja, hallo, dit is het praat eroverheen. En jij vindt dat kut door het dan gewoon op dat moment uit te spreken. En ik vind dat eigenlijk best wel een sterke karaktereigenschap als mensen dat doen. Als ze gewoon zeggen van, ja, weet je, ik vind het eigenlijk helemaal niet chill wat je nu zegt. Dat kan best wel lastig zijn, maar het gaat jezelf echt veel minder stress bezorgen in het leven. Dan gaan we naar nummer 5. Nummer 5 is: je bent niet bang om je eigen fouten toe te geven en je excuses aan te bieden. Je laat je trots en ego niet de controle overnemen. Eigen fouten toegeven en excuses aanbieden. Deze vind ik ook nog altijd best wel lastig. Zeker in discussies kan ik best wel een beetje in paniek raken, omdat ik niet alle antwoorden heb en me daar stiekem een beetje voor schaam. En ik kan me dan best wel verdedigend opstellen en het duurt altijd even tot ik dan besef dat ik fout zit. Maar als ik merk dat ik dan fout zit en misschien wel iemand heeft pijn gedaan, dan bied ik wel altijd mijn excuses aan. En dat is wel iets wat ik heb geleerd. Als tiener deed ik dat veel minder. Was ik altijd heel erg overtuigd van mijn eigen gelijk. En vond ik het ook echt een aanval als iemand zei dat ik fout zat. En nu kan ik dat wel een stuk meer relativeren en een beetje uitzoomen op de situatie en objectief bekijken van oké, had ik echt gelijk? Of had stiekem die ander toch wel wat meer gelijk? En zat ik zelf fout? En het kost dan natuurlijk best wel wat energie om dan ook daadwerkelijk ten eerste toe te geven en ten tweede naar iemand toe te gaan en te zeggen dat je fout zat en excuses aan te bieden. Maar opnieuw vind ik dit echt een hele goede karaktereigenschap als je zoiets doet en kan. En dat is ook de reden dat ik het steeds meer zelf aan het toepassen ben en mezelf ook echt dwing om dus objectief te kijken en mijn excuses aan te bieden als ik fout zit. Dus ik vind dit wel een hele belangrijke. Dan gaan we naar teken nummer 6. 6 is: je leert jezelf te kalmeren als je gestrest bent. Niet door jezelf te vertellen dat alles oké gaat zijn, maar door te weten dat als het fout gaat, je het echt wel overleeft. Dat is een beetje lang, dus ik zal hem nog een keer voorlezen. Je leert jezelf te kalmeren als je gestrest bent. Niet door jezelf te vertellen dat alles oké gaat zijn, maar door te weten dat als het fout gaat, je het echt wel overleeft. En dit is iets waar ik me heel vaak in Amerikaanse series ook aan erger. Dat als ze mensen aan het troosten zijn, dat ze dan zeggen van oh, it's gonna be alright, it's all gonna be alright. En dan denk ik altijd dat, maar hoezo dan? Want je weet dit helemaal. Je weet helemaal niet of het allemaal wel echt goed gaat komen. Maar ze doen het natuurlijk om iemand te troosten. Maar dat is iets wat ik me altijd heb afgevraagd bij dat soort discussies in films en series. maar eigenlijk moet je jezelf bij alles altijd afvragen: wat is nou het ergste dat kan gebeuren? En daarna, hoe erg is dat nou eigenlijk? En vaak valt het dan best wel mee. We zijn natuurlijk heel goed in dingen veel groter maken dan ze zijn. Maar ook als ik zelf gestrest ben en mijn vriend vraagt wel eens aan mij: ja, waar ben je dan precies bang voor? Dan valt het eigenlijk, als je erover gaat praten, altijd best wel mee. En dit zijn dan ook vragen die je best wel goed aan jezelf zou kunnen stellen. Om te beseffen dat, ja, ook al gaat het fout, je overleeft het echt wel. En er is altijd wel een manier of een oplossing te vinden voor elke situatie. Tot slot, nummer 7. Je erkent dat er altijd een plan B is. Dat de wereld voor je open ligt. Dat er altijd vriendelijke, warme mensen te vinden zijn. En dat zelfs de ergste dingen uiteindelijk draaglijk zijn. En dit gaat voor mij heel erg over het hebben van een positieve instelling. Het glas is half vol, zeg maar. En het boek dat mij hier ook heel erg bij heeft geholpen, als we het dan hebben over het gedeelte: er zijn altijd vriendelijke, warme mensen te vinden, is het boek De Meeste Mensen Deugen. Dat heeft me gewoon heel erg bij geholpen om minder bang te leven, maar juist van het positieve uit te gaan. Bij mensen, maar ook bij situaties. Op het moment dat je denkt in een positieve uitkomst in plaats van een negatieve uitkomst, dan wordt het leven echt zoveel leuker. Het maakt het ook gewoon heel veel meer lichter om te leven. En ook het gedeelte, je erkent dat er altijd een plan B is. Dat is iets dat mijn ouders me ook altijd vertelden als ik ergens gestrest over was en waar ik zelf heel veel troost uit haalde. En ja, de wereld ligt voor je open. Dat geeft me ook wel een fijn gevoel. Op dit moment niet echt, overigens, met de lockdown. Niet misschien symbolisch alleen. Maar ja, en zelfs de ergste dingen zijn uiteindelijk draaglijk. Er zijn altijd van die momenten dat je ergens tegenop ziet en dat je denkt: oh, ik heb hier zo geen zin in. En uiteindelijk dan kijk je erop terug en denk je: nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Misschien was het zieken wel een heel klein beetje leuk. En op het moment dat je dan eens weer opnieuw een stressvolle situatie tegemoet gaat, dan zou je eigenlijk moeten terugpakken op die momenten en beseffen dat het ja, eigenlijk altijd draaglijk is en soms wel meer dan dat zelfs. Dat waren de 7 tekenen dat je emotioneel volwassen bent. Ik vond het echt een heel mooi lijstje. Ik zal de Instagram posts ook nog even delen in de stories van mijn podcast, als je dat leuk vindt om te zien. En ik ben ook wel benieuwd hoe dit voor jou is. Als je jezelf nu eens legt naast deze tekenen, eigenlijk een soort toets bij jezelf aflegt, in hoeverre je dan vindt dat je zelf emotioneel volwassen bent, of aan welke punten je vindt dat je zelf nog zou kunnen werken, of wat dingen zijn die jij wel wist, had willen weten. Laat me dat zeker eventjes weten. Dat kan dus via een DM naar Wat Ik Wou Dat Ik Wist podcast op Instagram. Tot slot geef ik nog eventjes een update over de challenge die ik deze maand aan het doen ben. Ik ben in de maand januari elke dag 2 liter water aan het drinken. En tot nu toe gaat dat best wel goed. Ik weet het goed vol te houden. En eigenlijk wordt het misschien wel steeds makkelijker. Het gaat steeds meer in mijn systeem zitten om te drinken. En ik merk ook dat mijn lichaam er steeds vaker om vraagt. Dat is best wel apart. Dat hoe meer je drinkt, hoe dorstiger je ook wordt. Je zou zeggen dan op een gegeven moment dan geeft je lichaam aan van oké, je hebt nou wel genoeg gehad, maar het past zich elke keer aan. Ik zat net ook toevallig een video te kijken op YouTube van een meisje die elke dag een gallon of water aan het drinken was, wat 3,6 liter is. Nou, lijkt me dat niet helemaal aan te raden. Ik had ook opgezocht of je daar zo niet ziek van kon worden. Nou ja, het is nog net te doen volgens mij, maar het zit wel tegen de grens aan. En zij zei ook dat zij aan het begin was dat veel te veel voor haar. Maar naarmate de week vorderde, ging ze bijna nog meer dan die gallon drinken, omdat haar lichaam er dus aan gewend raakte en er dan dus ook om ging vragen. Best wel grappig hoe dat dan werkt. Het is nog wel steeds best wel irritant om heel vaak naar de wc te gaan. Maar ja, ik voel me wel gewoon goed. Ik voel me energiek, ik voel me fit. Komt ook wel omdat ik meer aan het sporten ben. En dat kan er natuurlijk ook wel bij helpen en ik eet goed. En wat ook wel helpt, omdat ik nu dus wat meer daarop aan het letten ben, is dat water best wel hongerstillend is. Want je eet op het moment dat ik echt heel erg honger heb, als ik dan flink aantal slokken water neem, dan voel ik dat gevoel ook minder. En het is niet een tactiek of zo die ik toepas om maaltijden over te slaan, absoluut niet. Maar het kan er wel voor zorgen dat als het 11:30 is en je gaat om 12:00 eten, dat je dan niet een snack gaat pakken, maar dat je eventjes wat meer water drinkt. Dus dat vond ik ook wel grappig om te merken. Nou, ik doe het dus nog tot aanstaande maandag. Of eigenlijk tot en met aankomende zondag. Want maandag is het 1 februari en start dus weer een nieuwe challenge. In een andere aflevering blikte ik al een beetje vooruit en vertelde ik over dat ik misschien de helweek wilde gaan doen. Een week waarbij je elke dag om 5:00 volgens mij, in ieder geval heel vroeg opstaat. Elke dag alleen maar aan het werk bent en daarop focust eigenlijk geen social media. Elke dag sporten, elke dag gezond eten. En op de donderdag dan hou je dus zelfs een hele nacht door om eigenlijk je eigen grenzen op te zoeken en te kijken. Ja, om eigenlijk een beetje uit je eigen comfortzone te stappen. Toen ik dat deelde, toen zeiden heel veel mensen, waarom zou je jezelf dit in godsnaam aandoen? Wat zijn nou echt de voordelen ervan? En ik denk nog steeds dat er echt wel voordelen aan zitten. Maar ik heb wel besloten om het toch op een andere manier te gaan doen. Want eigenlijk was hetgene wat me vooral aantrok in de challenge, dat je meer doelgericht bezig bent. Dat je heel bewust met taken bezig bent. Dat je je niet laat afleiden door social media of door dat je als je een to-do-list hebt, dat je die gewoon, want dat, ik heb ook een paar aantal ervaringen gelezen dat mensen zeiden van, nou, ik wist niet eens dat ik zoveel gedaan kon krijgen, dat ik zo gefocust kon werken. En dat is wat me eigenlijk vooral aantrok. Niet dat je dan een nacht door moet halen of alle andere dingen die erbij kwamen kijken. Maar eigenlijk vooral dat heel gefocust en doelgericht zijn. En toen dacht ik, hoe kan ik dat nou in een challenge verwerken? En toen bedacht ik dat ik eigenlijk de volgende challenge wil gaan doen. En dat is 30 dagen niets uitstellen. Ik ben er namelijk best wel goed in. Als ik een bepaald taakje heb, ook al is het taakje misschien op zich best wel leuk. Maar omdat ik er dan toch weet dat ik er een aantal uur mee kwijt ben, dat ik het dan ga uitstellen met, oh, ik kijk nog even een YouTube-video, of ik ga nu nog eventjes dit doen. En ik weet dat ik het doe, en ik vind het heel lastig om dat niet te doen, zeg maar. Maar ik weet dat ook dat als ik in de podcast zeg dat ik een challenge doe, dat ik er dan heel bewust mee aan de slag ga en dat ik ook echt wel mijn best voor doe. Dus ik wil dit gewoon eens een maand uit gaan proberen. Gewoon niets uitstellen, gewoon op het moment dat ik denk, nou, nu niet zo zin, ik doe het zo meteen wel. Nee, bam, gewoon gelijk doen. En ik denk dat dat me echt een veel gelukkiger persoon gaat maken, want ik zit mezelf gewoon in de weg. Ik zit mezelf gewoon een beetje te saboteren soms en daar kan ik heel moe van worden. Dus ik denk dat dit een hele goede challenge voor mij gaat zijn. Als je je aangesproken voelt, dan doe dan zeker mee. Hij gaat dus aankomende maandag in, maandag 1 februari. En dan gaan we een maand lang niets uitstellen. Ik ben heel benieuwd hoe die challenge mij gaat bevallen. In de aflevering van volgende week hoor je dus al iets over de eerste paar dagen. En dan zal ik ook vertellen wat nou uiteindelijk de effecten waren van 30 dagen 2 liter water drinken. Dus dat komt er volgende week aan. Dat was het eigenlijk voor deze aflevering. Ik hoop dat je het weer een leuk en luchtig luistermomentje vond. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan! Doei doei!